terrifying look into the Orwellian world of brainwashing, disinformation, and ultimately control over you.
Bij mij aan de deur met een brief van wat ze zeiden, de rechtbank. Maar dat was natuurlijk een leugen, want ja, als het uit de mond van de Hermandad komt, is het een leugen. Het was de Krombank. Een brief van de Krombank. Nou ja, ik zat net heel diep in een soort van extase over de waarheid. Want de waarheid is zo ontzettend mooi vergeleken met de leugens. Die wij door de eeuwen heen, die ons door de eeuwen heen gevoerd zijn. En waar volgens mij weinig mensen zich tegen kunnen verdedigen. En ik wel, en daarom wil ik graag even een bijdrage geven voor mensen om zich te leren verdedigen tegen leugens. En daar bedoel ik niet mee met van, dan gaan we een machinegeweer halen en dan gaan we al die leugens doodschieten. Daar bedoel ik natuurlijk mee dat we gaan proberen om de waarheid te achterhalen. En als deze waarheid bekend is en je ziet dan iemand liegen over iets waar je de waarheid, iets waar je weet wat waar is, dan zie je meteen dat er gelogen wordt. En dan kan je zo iemand daarop attenderen. Nou, ik attendeerde de Herman dat er even op dat de rechtbank niet rechtbank heet, maar Krombank. En het is eigenlijk meestal zo dat de meeste politieagenten die ik tegenkom, die beginnen meteen te lachen als ze mij zien. En ze blijven lachen. En als ze weggaan, dan lachen ze nog steeds. Soms dan gaan ze zelfs bijzonder lachen. Ja, ik probeer te begrijpen waarom. Want ja, ik vind het op zich niet erg. Ik vind het altijd wel leuk als iemand lacht. Maar waarom dat wat zo grappig is. Ja, ik zie dus de grappen zelf niet die ik maak, maar in het verleden als ik grappen probeerde te maken, dan werden mensen meestal kwaad. Dus ik zal geen grappen maken en ik zal zo serieus mogelijk zijn, zodat, ik hoor ook niet of u lacht, dus ik weet niet of het grappig is, maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling hier dat u weet dat de Krombank hetgene is waar hier de kromspraak wordt gehouden. En dat dit een zeer gevaarlijke instelling is van de Heilige Inquisitie, die hier geïnstalleerd is sinds Napoleon Bonaparte. Dat is nu 200 jaar. Dat de wetten die lieden dan grondwet noemen, in principe geen grondwetten zijn, maar de kanonieke wetten. De kanonieke wetten die zijn opgezet onder meer door bekende jezuïeten als Arm Weishaupt. Arm Weishaupt was een jezuïet en die wetten die komen uit de Latijnse rechtspraak. Ik heb daar niet zo'n probleem mee, want ik weet al, dat is toch wel sinds 2000 jaar bekend, dat er 11 overtredingen zijn gedaan om Jezus Christus te kunnen kruisigen. En dat de rechtbank eigenlijk alleen een doctrine is van retorica en sofisme. En dat de agenda van die Krombank in wezen iets heel anders is wat u verteld wordt, want anders gaat u er niet meer in trappen. Nu is het mijn bedoeling om u te gaan vertellen wat de werkelijke agenda is, voor zover die mij bekend is, en dat u dan maar ziet wat u daarmee doet. Het is hopelijk informatie waar u wat aan heeft. Het is in ieder geval zo dat ik regelmatig politie aan de deur krijg, al jaren. En dat het toch elke keer de meest absurde situaties zijn. En als ik dan vertel wat ik heb meegemaakt, dat dan veel mensen lachen en zo. En ja, misschien dat voor mensen die naar iets grappigs op zoek zijn, dat er iets tussen zit in deze hardpreek. Waar u ook iets leuks aan ondervindt. Het is misschien, ik vind zelf het heel erg leuk om te weten dat al 200 jaar een systeem bestaat in Nederland wat compleet onrechtmatig is. wat de oorlog verklaart aan elke Nederlandse burger. Want onlangs zijn er artikelen verschenen, een paar jaar terug zijn er artikelen beschreven dat de Rooms-Katholieke Kerk een rechtszaak wil beginnen tegen, tegen de Nederlanders. Vanwege de hulp die wij hebben geleverd aan de Japanners 400 jaar geleden. En waarvoor wij beloond zijn door de Japanners. Omdat wij het enige Europese land waren die mochten onderhandelen met Japan via het eiland Shima. Nou, ik weet dat niet van school, want op school vertellen ze jullie dat niet. En ik heb de indruk dat geen enkele Nederlander weet wat wij dan gedaan zouden hebben 400 jaar geleden in Japan. Waarvoor wij dan nu een rechtspraak krijgen door de Rooms-Katholieke Kerk. Nou ja, goed, dat gaat niemand u ook vertellen, behalve ik. En de Rooms-Katholieke Kerk gaat intussen, ik weet niet hoe het met die rechtszaak gesteld is, want ja, ik lach me rot met die rechtspraak van hun, maar ja, ik zie wel dat de media en de rest van de mensen die zaak allemaal geloven. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen van, ik kan u alleen maar waarschuwen van, pas op, trap er niet in, laat u niet gek maken. Ik zal daarom even de geschiedenis van ons handelscontract met de Shima gaan uitleggen. Ik heb het zelf geleerd, mijn bron daarvoor is een van de boeken van Avro Manhattan. Hoofdstuk 18 van het boek Vietnam, Why Did We Go? Het is in het Engels geschreven en gepubliceerd. En het boek is nu gecensureerd in Brittannië, in Nederland, in alle Europese landen. Omdat het bepaalde zaken over de Tweede Wereldoorlog vertelt die opzettelijk aan u geheim worden gehouden. Want als u die dingen gaat weten die gebeurd zijn, dan gaat u een totaal andere manier kijken naar bepaalde bevolkingsgroepen hier in Nederland. En dan gaat u dan gaat er een heleboel dingen veranderen. Als u bijvoorbeeld, nou in dit boek Vietnam, Why Did We Go? Wordt de werkelijke agenda van de Koude Oorlog beschreven. Ja, de Koude Oorlog hoax wordt het ook wel genoemd. De werkelijke achtergronden van de oorlog in Vietnam. Die achtergronden zijn hoogst eenvoudig. Want het was zo dat in Zuid-Vietnam was er een Rooms-Katholieke president aan de macht gekomen. En de Rooms-Katholieke kerk was de boeddhisten aan het vervolgen. De boeddhisten hebben getracht dit zelf aan te geven in de internationale media. Door zichzelf in brand te steken. Boeddhistische monniken. Maar de Rooms-Katholieke Kerk was in hoog tempo bezig alle boeddhisten uit te moorden in Vietnam. En dat wordt dan ondergedaan onder de dekmantel van de dialectiek van de Koude Oorlog. Maar goed, dat is, u kan er zelf kennis van nemen. Dit boek is op dit moment, voor zover ik weet, nog steeds beschikbaar op internet in het Engels. En ja, u kan het gewoon opzoeken, Avro Manhattan. Vietnam, Why Did We Go? Waarin hij heel eenvoudig uitlegt wat er gebeurd is in Vietnam. Ik heb eigenlijk alleen hoofdstuk 18 gelezen en ik heb de inhoud gelezen. Maar ja, die inhoud is een uitstekende samenvatting van het boek. Ik begrijp uitstekend wat er gebeurd is. Ik hoef niet al die details te weten, want Nederland heeft verder niks te maken met Vietnam of met de USA. Maar ja, wel met die agenda. Want die agenda wordt hier in Nederland ook uitgevoerd. En dat, die agenda waar ik het over heb, die in Vietnam is uitgevoerd in de Vietnamoorlog, die iets van 10 jaar geduurd had. Onlangs ging ik de jaartallen opzoeken, omdat ik me afvroeg wat de rol van John F. Kennedy was. Want ik wist dat John F. Kennedy president was tijdens de Vietnamoorlog. Nou, ik vond het wel interessant om te denken dat hij die oorlog niet begonnen is. Eisenhower is die oorlog begonnen. Eisenhower wordt ook vermeld in boek Target Patton. Target Patton is een boek wat vorig jaar is verschenen. Generaal Patton, die hier ons bevrijd heeft, samen met, of ja, hij niet, maar zijn manschappen. Tijdens wat u geleerd is dat de Tweede Wereldoorlog heet. En die is vermoord omdat hij ging lekken over deze geheime agenda, et cetera. Goed, dan moet u dat boek maar opzoeken, dan kan u dat eventueel bestellen of lezen. Volgens mij is het niet op internet verschenen op dit moment. Maar Vietnam, Why Did We Go? Door Avro Manhattan is wel op internet verschenen. En het is onder meer door de Serven gepubliceerd, omdat ja, natuurlijk voor de Serven, als u de werkelijke agenda die hier op deze planeet speelt kent, natuurlijk een ontzettend belangrijk boek is. 400 jaar geleden was het zo dat de Portugezen en de Spanjaarden als eerste in Japan kwamen en dat ze daar de Rooms-Katholieke cult gingen neerzetten. Of ja, cult, ik noem het, het is eigenlijk geen cult, maar voor het gemak noem ik het even secte, omdat ik weet dat katholieken er een ontzettende hekel aan hebben als hun propagandasysteem secte wordt genoemd. En dat we zien dat de kulmvervolgingsgroepen altijd hele lijsten hebben van zogenaamde sectes en cults die vervolgd worden. En de katholieke kerk als de meest gevaarlijke secte die er bestaat, is er altijd een opvallende afwezigheid in die lijsten. Nou, ik zeg niet dat ze in die lijst op moet worden genomen, want moet u eens goed luisteren. De Rooms-Katholieke Kerk vervolgt alles wat hun dan als concurrentie beschouwen. Maar goed, het is toch wel bekend, dat is u geleerd als het goed is, mij tenminste wel, op de lagere school, dat onder hertog Alva hier een paar honderdduizend Nederlanders zijn uitgemoord door de katholieken, omdat ze de Bijbel gingen lezen. Die bijbels werden verbrand, mensen die zongen psalmen toen ze op de brandstapel werden gegooid, omdat ze beschuldigd werden dus van christenen te zijn en omdat ze de bijbel gelezen hadden en dat wisten ze te veel. Want ja, iemand die de bijbel heeft gelezen, die trapte natuurlijk niet meer in het katholicisme. Tenminste, sorry hoor, als u, ik weet niet of u de bijbel wel eens ingekeken heeft, maar vooral het Nieuwe Testament. Als we kijken in het Nieuwe Testament wat de leerstellingen van Jezus Christus zijn, dat heeft echt helemaal niets te maken met het katholicisme. We gaan voor de grap is bijvoorbeeld het woord zondag opzoeken in de Bijbel. Het woord zondag. Heel christelijk hoor. Nee, zondag staat niet in de Bijbel. Je vindt het nergens terug in de Bijbel. Wat vannacht van kerstmis? Kerstmis. Kerstening mis, noem ik het meestal. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Nee, kerstmis. Bovendien, ik zat laatst te denken van die kapisten waartussen ik opgegroeid ben. Die hadden het liedje De hertjes lagen bij nachten. Ja, zal ik dat liedje niet zingen, want ik heb het nog een keer in mijn hoofd gehangen toen ik het gezongen had. Ik wil voorkomen dat u zoiets zal overkomen. Maar laten we wel wezen, midden in de winter, 24 december, schaapherders gaan dan niet buiten slapen. Schaapherders gaan buiten slapen in de zomer, in de herfst of in de lente, maar toch niet midden in de winter als het sneeuwt. Die logica die is in het gehele papisme te vinden, want als we bijvoorbeeld kijken naar dat de katholieken vertellen dat de Joden Jezus Christus hebben vermoord, dan denk ik bij mij van het is moeilijk te begrijpen dat katholieken daarin trappen, want als je in een katholieke kerk de schilderijen gaat bekijken van de 12 staties, dan zie je dat Jezus Christus een Jood is die vermoord wordt door Romeinen. Jezus Christus is vermoord door de Romeinen. Dit wordt bevestigd ook in de Bijbel, waarin het toch duidelijk gesteld is dat behalve het Romeinse soldaten zijn die die arme Jood op hun kruis nagelen, dat het ook nog eens zo is dat we de persoon van Herodes en Pilatus en de hele Santomekraam aan Romanisten voorbij zien komen die een onschuldige man doodmaken. Tenminste onschuldig. Ik weet nergens in de biografie, want de biografie van Jezus Christus die is vier keer. Er zijn vier versies van, dat heet de Evangelie. Dat zijn vier versies in het Nieuwe Testament waarin verteld wordt wie Jezus Christus was en wat hij allemaal meegemaakt had. En daarin staat niet beschreven dat hij een of andere overtreding begaan zou hebben. Maar wel een hoop hypocratie van de mensen die als dominees neerzetten. Hoe moet je dat noemen? Dominees, bisschoppen, ik weet ik veel. Nou goed, even kijken. Dus wat is er nu precies gebeurd in Japan? Het is zo dat Portugezen kwamen daar binnen. U kan het overigens lezen in dat boek. En ik heb dat ook in vertaald. Ik heb het vertaald naar het Nederlands. En ik heb dat geplaatst op het forum van de Oppergeus. Dat is op schooiersactieforum.com. Daar staat de Nederlandse versie van hoofdstuk 18 van het boek Vietnam, Why Did We Go? Waarin de Nederlandse geschiedenis rond Japan beschreven is. En daar kan u lezen dat Nederlandse schepen die daar waren in de buurt de kanonnen hebben geleverd aan Japanse legers om ongeveer een miljoen katholieken uit te moorden. Nou ja, en daar gaat die rechtszaak over. Ja, die rechtszaak gaat over u als u Nederlander bent. Ik doe dit in het Nederlands, dus ik ga ervan uit dat u Nederlander bent. Als u Zuid-Afrikaan bent, dan, ja, goed, die rechtszaak gaat niet direct over u, maar het heeft wel met uw geschiedenis te maken, want u begrijpt natuurlijk ook dat als er een handelscontract is via de China met Japan, dat die schepen dan via Zuid-Afrika naar Japan gingen. Nou ja, als u een Belg bent, ja, een Vlaamstalige Belg, dat weet ik dan verder niet, wat u, welke positie daarin u wil aannemen, dat moet u zelf weten, maar... Goed, dat is ook weer een heel uitgebreid verhaal. Het lijkt me even te omslachtig. Ik heb nu volgens mij uitgelegd wat er in Japan gebeurd is. Dus wij hebben de Japanners gered van de slavernij. En omdat wij de Japanners gered hebben van de slavernij, de hypocratie, et cetera, worden wij dan vervolgd door de Romanisten. Maar ja, goed, wat even belangrijk is, op dit moment is het zo dat ik een paar jaar geleden een artikel tegenkwam in het Katholiek Nieuwsblad, waarin verteld werd dat, dat enkele leden van de Tweede Kamer een voorstel hadden gedaan in de richting van Heers Balin, dat was toen de minister van Justitie, waarin gezegd werd van ja, we moeten iets doen tegen de enorme pedofilie. Door de imams en de priesters in de katholieke kerk en in de moslims of in de, hoe heet dat, in de moskeeën dus kunnen we niet als Tweede Kamer die kinderen redden tegen de doodfolteren en de verkrachtingen en de moord die daar plaatsvinden in de katholieke kerk. Ik bedoel dat in de katholieke kerk kinderen worden verkracht en vermoord, dat is volgens mij over de hele planeet nu bekend. Er zijn heel veel comedianten die er grappen over hebben gemaakt, er zijn heel veel publicaties over geweest, zowel nationaal als internationaal. En ja, ik heb daar zelf wat onderzoek naar gedaan. Ik heb het zo eens even bekeken. Dat is onder meer de Jezuïeten in Alaska, waar ik vooral toch regelmatig terecht ben gekomen. Die toch duidelijk ontmanteld zijn als een pedofiele cult. Die natuurlijk die het heel erg vinden als een cult worden genoemd en zo. Want dat is natuurlijk... ik begrijp niet echt wat die mensen bezielt. Ja, ik zit tussen de katholieken. Ik ben opgegroeid tussen de katholieken. Ik heb heel veel priesters tegengekomen. En ik vraag me bij elke katholiek af wat die mensen bezielt. Maar goed. Wat er dus in de Tweede Kamer gebeurde, was dus dat de Heers Balin zei van... Nee, de Rooms-Katholieke Kerk kan dat zelf wel oplossen. En de imams kunnen dat ook zelf wel oplossen. Oeh, denk ik dan. Oeh, denkt u dat ze dat zelf... Nou, als ze dat zelf kunnen oplossen, dan hadden ze dat toch al lang gedaan. Want we zien toch in al die rechtszaken dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Een pedofiel priester, die wordt niet berispt door een bisschop. Integendeel, die mag carrière maken of wordt overgeplaatst. Dat pedofiele priesters meer kans maken op carrière binnen de katholieke kerk... heb ik onlangs kunnen vernemen via iemand die zelf bisschop is geweest. Dat was, Willem H. Kennedy. Willem H. Kennedy, dat is een Amerikaanse ex-bisschop die, ja, onbegrijpelijk, maar nog steeds katholiek is. Maar die heeft verschillende publicaties gedaan over de pedofilie en de andere corruptie binnen de katholieke kerk. Maar... ja, ik begrijp niet wat u bezielt, maar de mensen die ik tegenkom, elke keer als ik spreek, en ik ben nu al over de 40 en ik spreek over deze zaak al sinds ik 5 jaar oud ben, dat is begonnen met vragen aan mijn vader en moeder, en er is nog niks veranderd, helemaal niks in al die tijd. Elke keer als ik kom te spreken met mensen over waarom gedoogt uw katholicisme, of in het geval van katholieken, waarom doet u daaraan mee? Ja, dan krijg ik ofwel een ontwijkend antwoord, ze lopen weg, of ze verzinnen iets, ik weet niet wat er gebeurt. Nou, om specifieke voorbeelden te noemen, ik vroeg aan mijn moeder, toen ik 12 jaar oud was ongeveer, moet dat geweest zijn, ik vroeg aan mijn moeder van, hoe kun jij het nou maken om katholiek te zijn, terwijl je weet dat er heilige inquisitie bestaat? En dat of in ieder geval dat ze de heilige inquisitie gedaan hebben. Ik wist toen nog niet dat de heilige inquisitie vandaag de dag een industrie is. Maar dat is helaas wat we moeten vaststellen. Maar wat zegt mijn moeder? Ze zegt helemaal niks. Ze loopt gewoon weg alsof ik helemaal niks gevraagd heb. En ze gaat zondag erop weer gewoon naar de papenmis. Om daar weer dit pedofiele netwerk te gaan financieren. En om hopelijk nog weer eens de kapelaan te versieren. Want moet je goed luisteren, ik ben een hele korte periode priesterstudent geweest. Daar werden mij trucjes geleerd om vrouwen te versieren als je priester bent. Een van die trucjes was, daar werd onder meer gezegd van, nou, je moet even uitkijken welke vrouwen jou leuk vinden, want je bent sowieso wel aantrekkelijk, want je bent vrijgezel en bovendien ben je een intellectueel. Je bent voor die vrouwen als intellectueel aanmerkelijk meer een respectabele man als hun eigen man waar ze mee getrouwd zijn. Je kunt daar op huisbezoek gaan als die man uit werken is. Tijdens de biecht kun je zijn vrouw alle seksuele fantasieën laten vertellen, etcetera. Maar ja, er is een hele serie trucjes gegeven, maar ik heb geen zin om al die trucjes hier neer te leggen, want misschien wordt er wel een misbruik van gemaakt. Maar ik werd gedwongen door mijn ouders de papenmissen te bezoeken. Dat lukte ze niet helemaal, maar op den duur konden ze voor zoveel ruzie maken en zakgeldbedreigingen, etcetera, dat ik dacht van nou, ik zal maar op zondag met kerstmis toch maar eventjes op een andere tijd als hun dan naar de papenmis gaan. Toen ik wat ouder werd, deed ik voor het gewoon net alsof ik naar de papenmis ging, maar dan ging ik gewoon ergens anders heen. Maar ja, dan werden we natuurlijk bespioneerd, want die katholieken, dat is helemaal spionage. Ja, dat was eigenlijk lachen, want er kwam een kerel, een spion aan, en die zei, die zat al die katholieken in de gaten te houden, en die merkte dat wij geen zin hadden in die nonsens. En die vertelde tegen ons, die had ons betrapt dus, en die vertelde tegen ons, ja, jullie moeten straks nog een keer naar de kerk gaan. Jullie moeten straks nog een keer naar de kerk gaan. Ik denk van, waar ben je lang maar rot, man. Straks nog een keer naar de kerk gaan, man. Ja. Nou ja, het is mij echt een raadsel wat jullie allemaal bezielt. Ja, ik bedoel ook de lieden die atheïst zijn of protestant of waarvoor nonsens dat ze ook geloven. Ik bedoel, waarom ga je katholicisme gedogen? Ik heb net een voorbeeld gegeven van de Hirschballin. Ja? Nou, moet even goed luisteren. Hirschballin voorkomt dat de Staten-Generaal kinderen gaat redden uit van verkrachtingen. Nou, dan denk ik meteen van, oh, nou, dan verdenk ik Hirschballin meteen van pedofilie. Ja, dat is niet de enige verdenking die elk gezond denkend mens van de Staten-Generaal heeft, maar ja, ik denk bij mezelf van, dat is het enige motief wat ik kan bedenken, het eerste motief wat ik kan bedenken, dat hij zoiets zal doen. Ik bedoel, als hij geen pedofiel zou zijn zelf, dan zou hij zeggen van, oh, goed idee, ja, inderdaad, dat moeten we doen. Nee, kijk, het is gewoon zo, Regina Louf, getuige X van de zaak de Trou. Ik weet niet of u die getuigenissen van haar wel eens gezien heeft. Die heeft heel duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Dat pedofiel netwerk waar Mark de Trou aan leverde, geen enkele van die leveranciers is vervolgd overigens. Ik meen dat Nihul alweer op vrije voeten is, maar die slachtoffers die moeten uitkijken, die zijn of vermoord of tenminste in Amerika, daar zitten ze nog langer in de gevangenis als met de Franklin cover-up. Dan zit de hoofddader, dat is ja de kruimeldief dan die ze gevangen hebben, dat zijn meestal dan die handelaren, de kruimeldieven. Die heeft 2 jaar in de gevangenis gezeten voor de meest afschuwelijke doodfolteren van kinderen. En de getuigen van die rechtbank, die zijn of vermoord of zitten 12 jaar in de gevangenis. Als je geïnteresseerd bent in de Franklin cover-up, ik heb een tijdje geleden gezien dat er de belangrijkste getuige van de Franklin cover-up, Rusty Nelson, daarvan is een interview geüpload op YouTube. Maar ja, ik heb dat interview toen naar een mp3'tje van gemaakt en geüpload naar Schooiers, actieforum.com. Maar ik zag dat het alweer verdwenen was, dat het weer weggehaald was, want niemand gaat het downloaden. Want ja, het interesseert niemand als onze kinderen verkracht worden, vermoord en doodgefolterd, dan kan ons toch geen moer schelen. Ja, sorry hoor. Ik bedoel, wat moet ik denken dan waar u mee bezig bent? Ik bedoel, ik zeg, ben ik de enige Nederlander die nog enige moraal in zijn harsjes heeft? Ik bedoel, er is hier net politie aan de deur geweest. Die komen weer aan met een krom, van de krombank, om met een krombank. Nou ja, alles wat ik tegen de politie vertel, de politie wordt op een duur bang, omdat ik gewoon een hele lijst van corruptie van de politie over zich heen krijg uit mijn mond alleen maar hoor. Maar, Ja, de politieagenten, ze hadden geen pet op. Nou, dat was slim, inderdaad. Volgens mij waren het niet van die, van die figuren die de assistenten van zijn van Hirsballin, weet je niet. Als de kinderbescherming hier weer wat geld heeft bijverdiend, omdat ze hun kind hebben weggehaald. Ja, ik bedoel, sorry hoor, ik ken hier twee moeders wiens kinderen gestolen zijn. En ik kwam er laatst weer eentje tegen. En dat is niet echt leuk als ik tegen moet komen en als ik tegen haar moet vertellen dat ik vanuit het onderzoek naar, dat ik vanuit mijn onderzoek moet zeggen van, nou, er is kans dat jouw zoon dit en dat. Ja, dat is niet echt leuk als ik tegen... Dat is niet echt leuk als ik het tegen haar moet vertellen, maar ik denk dat ze van de andere kant, dat zij als moeder ook blij is, dat in ieder geval nog iemand het tegen haar vertelt, al is het nog zo vreselijk voor haar om te horen. Wat zij eraan kunnen doen is al wel een druppel op een goede plaats, hè, maar er wordt in ieder geval nog iets, of een poging gedaan om er iets aan te doen, maar ja... ja, kijk, goed, ik word zelf op dit moment niet verkracht en gefolterd, hoor. Ik kom op voor de kinderen van Nederland. Ja, de kinderen van Nederland zijn niet alleen het slachtoffer van pedofilie en folteren door de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook door volwassenen die op vele andere manieren gewoon misbruik maken van het feit dat ze vader zijn, zoals mijn vader met mij altijd gedaan heeft. Ja, ik beschuldig mijn vader bergen nergens van, want ik denk, als je mijn vader gaat vergelijken met wat er hier nog meer rondloopt, dan valt mijn vader echt wel mee, hoor. Maar ik bedoel, die heeft, ik heb nu tegen, laatste een paar jaar geleden heb ik tegen hem gezegd, als ik jou nog één keer zie, dan slaak je een blauw oog. En daar had ik alle reden toe om te zeggen, want hij had me loeiend kwaad gemaakt met zijn gore laffe leugens. En sindsdien heb ik hem niet meer gezien. En dan denk ik bij mezelf van, ja, toch wel heel erg vreemd, want als mijn zoon dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik recht op hem aflopen en dan zou ik zeggen van ja, sla hem maar een blauw oog, want ik ben liever nog, wil ik dat je me uitlegt waarom dat je zo kwaad bent. Maar mijn vader doet dat niet. Nou, ik ben daar als kind altijd al een slachtoffer van geweest, ik ben er nu niet een slachtoffer meer van, want ik denk van, nou, als ik deze audio kan uploaden naar internet en de mensen gaan zich realiseren wat er hier in werkelijkheid speelt, dan zou mijn vader wel eens in de gevangenis terecht kunnen komen voor het, waar hij moet gaan opbiechten hoeveel contributie dat hij heeft betaald aan de antichrist. Ja, want ik heb geprobeerd om hem uit te vragen, want ja, ik publiceer daar graag over die corruptie, gewoon omdat ik denk van dat is op dit moment ja, ook een druppel op een gloeiende plaat, want er is zo ontzettend veel desinformatie op dit gebied, dat ik, laatst was ik op Wikileaks. Nou, dat was eigenlijk zo, Wikileaks, ik dacht van, nou ja, het zal wel. Ik vertrouw dat niet als ik sowieso, maar ja, ik kijk geen tv, ik kijk al jaren geen televisie meer. Dan is het zo dat kranten, ik zou graag kranten lezen, maar elke keer als ik een krant zie, dan word ik zo beledigd door de propaganda op de voorpagina, dat ik geen zin heb om die mensen geld te geven. Dus dan even kijken, dan komt
fellow citizens. Fascism. 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 Fascism.
Fascism. Fascism. Fascism. Zo. Ja. Fascisme. Ja, wat is fascisme? Dat wordt niet uitgelegd hier op school, mij is het tenminste niet geleerd. Ik heb het ook niet, het wordt ook ontkend wat de werkelijke achtergrond kan zijn van het fascisme. Maar om even terug te komen op een paar eerder aangehaalde zaken. Hirsballin is een Rooms-Katholiek, ja. Dat even voor alle duidelijkheid. Hirsballin is een Rooms-Katholiek, die dus behalve... ja, hoe zeg ik, die afschuwelijke zaak in de ik had natuurlijk ook nog die afschuwelijke zaak in de Tweede Kamer over die duidelijk, tenminste, ik noemde het al op heterdaad betrapt. Ja, sorry hoor, als ik in de Tweede Kamer zou zitten, dan zou ik per direct een peloton politie op die man afsturen en ze ook zo eens zijn vrouw gaan ondervragen en eens kijken waar die man uithangt, of desnoods iemand van de MEVD om te kijken van, wat zijn zijn hobby's allemaal? Weet je niet, ik kan daar niet bij, maar ja goed, het houdt niet op met Hirsballin. Het houdt niet op, er zijn hier nog meer katholieken in de Kamer. Ik bedoel, gedurende de de Republiek, voordat Napoleon hier binnenviel, was het verboden voor katholieken om bij de overheid te werken. En mensen begrijpen niet waarom, maar ik wel. Ja, wat is fascisme? Het is ontzettend eenvoudig. Nou, de eerste fascist, de eerste officiële fascist, was Benito Mussolini. Nou, dit heb ik wel op school gehad. Ik weet niet of u het op school heeft gehad, maar of misschien niet meer weet. Zo kan het eventueel opzoeken op internet. De eerste fascist, openlijke fascist, voor zover ik weet, was Benito Mussolini. Nou, kijk een beetje naar zo wat dingen die Mussolini heeft gedaan. 1929. Schenkt Benito Mussolini via de Lateraanse akkoorden het Vaticaan aan de gevaarlijkste secte van de planeet. De paus. Ja, wat dan paus wordt genoemd steeds door de propagandapulp. Ik noem het gewoon de antichrist. En als de krant zegt van, oh, de antichrist bezoekt Lourdes voor een propagandavoorstelling. Kijk, dan wil ik wel een keer een krant kopen. Maar als de kranten gaan lopen zeuren en vaseline op die visa homo kont gaan smeren van die zingende rat, dan heb ik zin om een paar leden van die redactie daar te gaan lynchen. Het lijkt me heel normaal. Ik ben wel eens bij het Brabants Dagblad geweest. Dat was eigenlijk voor een advertentie. Toen was ik nog erg naïef. Ik zag van, hé, dat gebouw lijkt wel een bunker. Je komt hier nergens binnen. Waarom is dit gebouw helemaal zo dichtgetimmerd? Je kan hier, je komt bij zijn secretaresse terecht, die helemaal niks weet. En dan moet je dan, als ja goed, dat ging toen, was toen nog niet zo erg als nu. En de politie net wel aan de deur, hoor. Als ik zeg van, wat moet je? Ik was eigenlijk een beetje verrast, want hun manier van bellen deed me overkomen. Ik dacht eerst dat het iemand anders was. En ik had me eigenlijk niet voorbereid. Maar ja, we moeten even goed luisteren. Ik maak even dit programma. Ik heb in de al gezegd dat ik erg vaak politie aan de deur krijg. Ja. Terwijl ik iemand ben die nooit steelt. Ja, en nooit iemand verkracht. In principe eigenlijk nooit iemand pijn doet, tenzij ik echt uitgedaagd word, want het is wel zo dat ik wel eens uitgedaagd word, en dat bedoel ik niet met uitdagen van heb je zin om te vechten, maar dat bedoel ik mij gewoon van hele corrupte lieden, ja, waarvan ik die ik probeer te attenderen op hun corruptie, of de mensen in de buurt te attenderen op die corruptie, omdat ik probeer iets aan die corruptie te doen. Die mensen bellen dan de politie en die politie gaat die dan corrupte lieden steunen. Nou, dat is iets wat toen ik jong was dacht ik ook van, oh, dat is wel, dat is raar. Maar nou weet ik dat het niet raar is, omdat ik nou gewoon de geschiedenis van de politie ken. De geschiedenis van de politie is begonnen met de Spaanse Inquisitie. Ja, Spaanse Inquisitie, dat is waar de politie begonnen is, met Hermandad. Hermandad, die hebben hun eigen website in Rotterdam. Het is allemaal heel gemakkelijk te controleren. Kijk, die mensen die hoeven het niet eens te verbergen. Want ja, iedereen vindt het allemaal maar oké. Oh ja, is oké. Ruud Lubbers, is oké. Oh, Dries Verhaagd, is oké. Ja, dat vinden jullie allemaal oké. Nou, moet eens even goed luisteren, hè. Die kinderen van katholieke gezinnen, die kinderen van katholieke gezinnen, ja, die leven in de hel. En dan denk ik, ik vraag me even aan de heren van, in godsnaam, heren, wat heb ik fout gedaan in mijn vorige leven? Dat ik dit moet meemaken allemaal. Ja? Eerst word je. In ieder geval, die hel die stopt niet, hoor, als je volwassen bent. Nee, bij mij is het gewoon zo. Want toen ik klein was, toen dacht ik van, gelukkig is niet iedereen katholiek hier in Nederland. Tenminste, mijn vriendjes waren meestal niet katholiek. Mijn broertjes ook niet. Ja, mijn zusje wel. Maar ja, mijn zusje die valt, dat is van een soort katholieke wat eigenlijk nog wel meevalt. Want die geeft me altijd wel informatie als ik haar tegenkom. Nou ja, een katholiek die mij informatie geeft over die corrupte vieze rommel van die levensgevaarlijke secte. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Ook zelfs voor de mensen die er lid van zijn. Ho. Benito Mussolini. Nou, Benito Mussolini geeft het Vaticaan aan de antichrist, aan de paus. Ja, nou, dat niet alleen. Benito Mussolini heeft toen ook nog eens aan de Italianen een extra belasting gegeven, omdat de Italianen in de enkele jaren daarvoor de pauselijke staten vernietigd hadden. Dat was met Garibaldi en koningin Emmanuel hebben ze de pauselijke staat. Ze dachten, ik heb niet om belasting voor te heffen op het Italiaanse volk. Nou, aan het einde van, van wat jullie dan de Tweede Wereldoorlog noemen allemaal, is Benito Mussolini gelinst door het Italiaanse volk. Dat is op zich, het Italiaanse volk, ja, sorry hoor, Italianen, dat zijn de Europeanen waar ik het meeste respect voor heb. Het lintje van Benito Mussolini door het Italiaanse volk, dat is de enige politieke moord die ik ken van de afgelopen twee eeuwen, waarvan ik zeker weet dat die niet door de Jezuïeten georganiseerd is. Maar de aanslag op de koningin in 2009 wel. Ik bedoel, dat is MK Ultra. Ik denk iedereen die weet wat MK Ultra is, die weet ook dat die aanslag op de koningin door MK Ultra is uitgevoerd. Die informatie is nu beschikbaar. Ik begrijp niet wat er zo interessant is aan de voetbaluitslagen. Nou zeg ik niet dat voetbaluitslagen fout is, want ik heb er zo over na zitten denken. Want ik merk wel dat die figuren, net als mijn pa en dat soort lieden, allemaal geïnteresseerd zijn in voetballen. En ik heb vroeger wel eens gevoetbald, maar ik mocht niet meedoen, want ja, dat lukt mij niet voetballen, want ik zie, want ik krijg allemaal, dan krijgen de andere mensen allemaal blessures. Maar ja, ik heb, ik begrijp niet wat daar zo leuk aan is, maar ik vind het leuk om, om informatie te vinden die dankzij internet nu beschikbaar is gekomen voor een korte periode. WikiLeaks is opgezet als een poging, en als niemand daar, en ik meld daar even om te voorkomen dat het gaat lukken, om heel internet nog verder dicht te timmeren. Internet is al heel erg dicht getimmerd. Ik maak ook filmpjes. Er zijn verschillende filmpjes van mij gecensureerd. En ik heb nu één filmpje staan, dat is een beetje, dat is in België gecensureerd, in Duitsland gecensureerd. Vooral in Duitsland worden mijn films gecensureerd, dat begrijp je wel, hè? Hoewel ze Engelstalig zijn. Ik klaag daar niet over, want ik denk van, dat is niet, dat is voor mij niet erg, want dan weet ik in ieder geval dat ik, iets geraakt heb met zo'n filmpje, waardoor die corrupte zooi in beweging komt. Want anders gaan ze die filmpjes niet censureren. Nou ja, dan heb ik het alleen maar even over filmpjes, want dat is al twee jaar geleden dat ik die geüpload heb, ben ermee gestopt. Maar er zijn al zoveel websites van mij gecensureerd. En nou is het voor het zo dat ik voor het geen commentaren kan plaatsen op de meeste blogs. En behalve ik, er zijn wel meer mensen het slachtoffer van. Maar ja, ik ben ook niet de enige die er iets aan probeert te doen hoor. Want ik denk dat de luisteraars van dit soort programma's, dat er ook mensen tussen zitten die wel begrijpen dat die woede die ik heb niet tegen hun gericht is. Integendeel, dat ik die mensen probeer wapens te geven om iets meer te bereiken als ze tot nu toe bereiken. Maar Hezbollah is Rooms-Katholiek. Hezbollah loopt hele gevaarlijke pedofielen te beschermen, ja? Er is even wat gelekt bij Mark de Troe. Nou denken jullie van, maar dit is al 10 jaar geleden. Japan, een handelscontract met Nederland, dat is al 200 jaar geleden. Want het is geëindigd met Napoleon Bonaparte. Daar ben ik te achterlijk voor. Ja, precies, daar ben ik te achterlijk voor. Mooi. Als jij zo achterlijk bent, meneer Hezbollah en de rest van de Staten-Generaal. Ja, waarom zitten jullie dan in de Staten-Generaal en verdienen jullie ongeveer 200 keer zoveel als ik? Dat vraag ik me, af. Het is in ieder geval zo dat geld, belasting, is een propagandawoord. Dit is in de Bijbel, is er heel duidelijk gezegd over de tollenaars. Want de tollenaar, dat is het woord wat tol heffen, dat is ongeveer hetzelfde als belasting. Maar belasting is een propagandawoord. Het is gewoon zo, wij worden beroofd. Ja, u wordt gewoon beroofd. U wordt gewoon beroofd met propaganda in de eerste plaats. Als u die propaganda gelooft, dan weet u niet meer dat het een beroving is. En dan gaat u die beroving oké vinden. Bijvoorbeeld, er is een verschil tussen de USA en Nederland. In de USA zijn er nog steeds een heleboel mensen die weten dat inkomstenbelasting volstrekt illegaal is. En gebruiken de wet om geen inkomstenbelasting te betalen. Moest kijken wat je daarmee uitspaart aan geld, wat je daarmee verdient per maand. Oh, er valt geld te verdienen met deze informatie. Juist. Maar in Nederland, nou, ik heb nog nooit gehoord, ook niet een gerucht, dat iemand hier de wet gebruikt om te stoppen met inkomstenbelasting te betalen. Nou ja, er zijn gelukkig wel wat andere dingen hier in Nederland die waar mensen zich nog proberen een beetje te redden, maar... als je dan kijkt wat er met dat geld betaald wordt, nou, dan worden pedofielen als heersballen mee betaald. Nou weet ik natuurlijk, nu is het zo dat ik zojuist heb uitgelegd waarom dat heersballen nou in ieder geval duidelijk verdenkt is van pedofilie, maar waar je gewoon elke keer als iets gebeurt, een crimineel, een hele gevaarlijke figuur, een hele gevaarlijke landverrader wordt ontmanteld, ja, die krijgt een... Berisping of zo, tenminste openlijk in de media dan. Hè. Maar, en verder wordt er niks aan gedaan en die gaat gewoon door met de corruptie. Dat is wat er de hele tijd gebeurt. Ja, dag in, dag uit, dag in, dag uit. Nou, als journalisten begrijp ik eigenlijk wel dat ze meedoen met de propaganda, want als ze niet meedoen met de propaganda, dan kunnen ze geen informatie meer krijgen van de vieze vuile maffia die mensen hier overheid noemen. Ja, nou... Vind ik het normaal om dat de vieze vuile maffia te noemen, want ik bedoel, kijk, als ik bestolen word, als er een fiets van mij gestolen wordt, door iemand die wordt erkend als dief, ja, dan is dat, zoiets van, vervelend allemaal en zo, maar ja, als, ik ken dan zelf, toen ik nog jong was, de eerste keer dat een fiets van mij gestolen was, was ik nog zo achterlijk dat ik dat ging aangeven bij de politie. Maar ja, ik bedoel, als je fiets gestolen wordt en je gaat aangeven bij de politie, ja, dan krijg je je fiets niet terug. Zelfs niet al hebben ze hem gevonden, ik heb het meegemaakt, mijn fiets was gestolen, ik had hem teruggevonden. Ik zeg, ik ga naar de politie, ik zeg, hé, een fiets heb ik gevonden, die staat daar en daar, kan ik die nou terug hebben, want die is gestolen van mij? Nee, ik kreeg hem niet terug. Want degene die mijn fiets had, die had hem gekocht van een heler, ja, dus die had hem eerlijk gekocht en ik kreeg de fiets niet terug, ja. Nou goed, ik is al zoiets van, oh ja, de politie doet in ieder geval niks aan het fietsendiefstal. Ik ben hier zelf fietsendieven tegengekomen in de stad, verschillende. Twee, precies te zijn. De eerste die ik tegenkwam, die heb ik best wel wat kunnen uitvragen en zo. Die had van mij, volgens mij, iets van 3 fietsen gestolen. Ik had hem graag gelinst of iets anders gedaan, of even onder een sharia of zo. Want, maar ja, dan word ik gearresteerd door de politie. Ja, omdat ik een dief vang en voorkom dat die dief nog meer fietsen gaat stelen. Maar die man die stal elke dag een fiets, want die was gokverslaafd. Nou, die gokkasten die staan hier overal in de stad. Nou, iedereen weet dat die gokkasten geplaatst worden door de maffia. Dus ik denk van, nou, wat hebben politieagenten toch een gemakkelijk werk. Ze hoeven alleen maar te kijken wie die gokkast geplaatst heeft en ze kunnen een paar mensen arresteren. Maar ja, dat gebeurt niet, want het is natuurlijk zo dat de realiteit iets heel anders is dan wat ze jullie allemaal vertellen. En dan denk ik van, nou, het begint bij de scholen. Wat ik het allemaal heb gezien. Niet alleen de middelbare school, want die is het ergste, maar ook de lagere school. Socialisten. Ja? Nou, weten jullie niet wat socialisme is? Dat hoop ik nog uit te leggen. Ik hoop dat nu begrepen is dat... dat jullie begrijpen wat fascisme is. Fascisme is als jij grondgebied geeft aan de paus. Dat is fascisme. Dat is wat Benito Mussolini heeft gedaan. Ja? Als je denkt van, ja, maar en Adolf Hitler dan? Nou, Adolf Hitler was een socialist. Ja, er wordt door de, hier op de scholen wordt gezegd van, Adolf Hitler was een nationaal socialist. Nationaal socialist, oh ja. Hij was een Oostenrijker. Een Oostenrijker in Duitsland. Een Oostenrijker in Duitsland is niet nationaal. Een Oostenrijker in Duitsland is internationaal. Ja, daar begint het al mee. Dus dat klopt niet. Ja, de scholen zeggen, vertellen iets wat niet juist is. Nou, dan is het zo dat de SP, nou, we gaan kijken wat de naam van de partij, de NSDAP, Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Partij van de Arbeid. Oh, de Partij van de Arbeid. Oh ja, een socialist. Nou, dus dat hebben we een tweede aanwijzing dat Adolf Hitler een socialist was, net als Jan Marijnissen. Ja. Ik heb het daar met SP'ers over gehad. Die SP'ers. Die gaan lachen en die gaan gewoon door met de SP. Net als mijn moeder gewoon doorgaat met de inquisitie. Of ja, katholicisme noemen jullie dat. inquisitie-industrie noem ik het voort. Maar ja, ik weet wat socialisme is. Ik denk, en ik weet, het is natuurlijk zo dat ik ben op, kijk, ik was 19 toen ik piste-student was. De hele 2 maanden ongeveer dat ik het serieus geprobeerd heb. En daardoor ben ik een lange tijd atheïst geweest. Want een priester krijgt alleen maar atheïstische doctrines gedoseerd. Het is absurd dat de Nederlandse overheid Rooms-Katholieke theologie erkent als theologie. Een Rooms-Katholieke theologie zou men eventueel de leer van het atheïsme kunnen noemen. Want alles wat daar geleerd wordt is atheïsme. Het gaat alleen maar over atheïsme. Sociologie is een atheïstisch vak. Psychologie is een atheïstisch vak. Ja? Dan krijgen we een heel interessant vak, want dat kregen we pas in het tweede jaar, dat heb ik niet gedaan, maar dat was dan exegese. Want jij mag als katholiek, katholieken mogen de Bijbel niet lezen, ja? Want anders dan stoppen ze om katholiek te zijn, onder meer. Maar, en worden ze ook nog eens heel erg lastig voor die klerikalen, tenminste bepaalde klerikalen, vooral de hogere klerikalen, want hoe corrupter dat je bent als katholieke klerikaal, hoe meer dat je bereikt. Ik bedoel, kijk, de zingende rat, die jullie allemaal eerbiedigen met jullie belastinggeloof, bijgeloof, ja, dat is nou echt bijgeloof, belastingen. Dat is echt bijgeloof. Nou ja, dan leer je, maar op de middelbare school, dan vertellen ze van deze intellectueel, oh ja, wat zijn zijn achtergronden? Vertelde dat er maar 2 dingen zeker zijn in het leven. De dood en dat je beroofd wordt door een hele vieze vuile maffia die in de geplaatst is door Napoleon Bonaparte. Nou, vinden jullie dat geen leuke informatie? Nou, ik wel hoor. Ik spring een gat in de lucht. Als je toch weet dat, nou ja. Even kijken, wat hebben we ook weer nou allemaal behandeld gehad? De geschiedenis van Japan. En Nederland, de geschiedenis van de relatie tussen Japan en Nederland, nou, die is ontzettend belangrijk, want toen ik ging zoeken wat de Nederlandse grondwet was voor de inval van Napoleon, was de enige website die ik kon vinden een Japanse website. Daar was die Nederlandse grondwet gedeeltelijk vertaald in het Engels, en het was dan in oud-Nederlands, maar in Japan was er nog een exemplaar van de Nederlandse grondwet. Japan heeft nu Nederland gered, ja? Die hebben ons terugbetaald. Ja, tenminste wat mij betreft wel hoor. Want ik ben toen gaan. Ik heb toen dat. Even kijken. Ik heb toen die grondwet. Die heb ik toen gekopieerd en geüpload naar een Nederlandse website. Die toen later gecensureerd is. Maar ik zag dat de Universiteit van Groningen het opgenomen heeft. En dus ook een publicatie heeft gemaakt van Nederlandse grondwet. Ah, heel bedankt. Ik ben heel blij mee. Want ik weet niet, dan is er in ieder geval nog. Dus ja, als je de Nederlandse grondwet wil lezen. Het is een heel leuk, een simpel, interessant document. Gronings Universiteit had tenminste een tijdje geleden daar een exemplaar van geüpload. Maar misschien zijn er nog meer versies op internet te vinden. En daarin wordt eigenlijk een beetje de hele geschiedenis geschreven die je gehad hebt op de lagere school, tenminste ik wel. En die beschreven is in de Dutch Republic door Motley. Motley heeft de Nederlandse geschiedenis geschreven voor het Engelstalige. En ook Motley heeft Nederland gered, want doordat er in Brittannië en in de USA de Nederlandse geschiedenis in een boek is opgeschreven en uitgegeven wordt, kunnen ze er hier niet over liegen. Wat zou ik toch gaan doen hoor. Ja, hou eens even. De 80-jarige oorlog, wat al gezegd wordt, 80-jarige oorlog. Dat was geen oorlog tegen Spanje. Ja, ja juist, precies. Goed. Even kijken. Oh ja, Wikileaks, daar heb ik er straks ook over. Hoe heet die figuur ook alweer? Lasagne of zoiets. Nou ja, ik moet even al die informatie even opschrijven om dat duidelijk uit te kunnen leggen wat de achtergronden zijn van die figuur. Die lekken, die zijn geen lekken. En dat heb ik onderzocht aan de hand van mijn eigen informatie over diezelfde lekken. Want als je kijkt naar lekken, nou echt, het hele internet is één grote lek. Echt, overal op internet heb ik de afgelopen 10 jaar informatie gevonden over de werkelijke agenda die eruit gespeeld wordt. Dan ben ik redelijk goed op de hoogte. En ik hoop dat ik andere mensen kan informeren. En ik hoop dat ik over 10 jaar kan zeggen van... Oh, wat ben ik toch naïef. En dat ik eens ooit een Nederlandse website tegenkom die mij meer leert. Maar ja, die bestaan wel hoor. Er zijn in het noorden van Nederland... Want daar zit ik dus niet. Maar in het noorden van Nederland heb ik in het verleden wel een paar hele belangrijke... documenten gevonden en dat zijn met name historische verhalen. Wat als je zegt van nou, ik wil geïnformeerd worden, wat bestaat er op Nederlandstalig gebied aan belangrijke informatie? Nou, dan noem ik dus alle informatie rond de watergeuzen. Dat is zo van, dat hebben ze mij helemaal niks van geleerd op school. Helemaal niks, niet op de lagere school en niet op de middelbare school. Dus, nou ja, ik heb op een katholieke lagere school gezeten, dus het is logisch dat het dat daar dan. Ja, ik heb overigens complimenten aan protestanten in Nederland, want ik achteraf als ik nou bekijk wat ze daar mij geleerd hebben, weet ik dat die katholieke scholen in Nederland gecontroleerd worden door de protestanten. Mijn complimenten, een applausje. En dan heb ik nog, dus dat zijn weer positief om te horen, dat is net zoiets als, ja, dan, maar het is wel zo dat ze toch proberen. Ze doen het toch proberen. En daar wil ik graag dan even wat melden over de corruptie die hier in katholieke scholen plaatsvindt. Nou ja, goed, leugens over de 80-jarige oorlog, die worden volgens mij ook op openbare en protestantse scholen verteld. Dat weet ik niet zeker, want ik heb die informatie over de werkelijke achtergronden van de 80-jarige oorlog, wat er werkelijk gebeurd is. Heb ik in geschriften op internet gevonden in het Nederlands, Nederlandstalig. Dus ik kan best zijn. En bovendien, ik ben wel eens in Holland geweest en daar kwam ik een man tegen die de geschiedenis van de watergeuzen kende, die van mij helemaal niks vertelde op school. En daar stond ik echt van te kijken van, oh, hij weet de geschiedenis van de watergeuzen. Ja, had me al een beetje, leuk verhaal. Ja, dat vond ik ook. Ik sprong een gat in de lucht, maar ik wist dat niet. Wow, dat was een mooi verhaal. Ja, voor mensen die gebrainwashed zijn in Brabant en Limburg, admiraal Lemay was de admiraal van de watergeuzen. Ik zou behalve deze bron ook nog even op Engelfried of op Tetrode gaan kijken of op een van de andere websites in Nederland die daar hele leuke informatie over geven. Het wordt hier geheim gehouden in Brabant en Limburg en ja, als je die geschiedenis een beetje begrijpt, dan begrijp je ook wie de bokkenrijders zijn. Het is zo van, ik ken mensen uit Limburg die bepaalde leugens zijn geleerd over de bokkenrijders. En dat vind ik heel, dat is voor mij heel bedroevend. Ik heb niet meteen begrepen wat bokkenrijders waarover ging. Ik heb eens ooit een strip van Willy van der Steen gelezen over de bokkenrijders en zo. Maar ja, je kan die geschiedenis eventueel, er zijn ook publicaties over op internet, maar als jij begrijpt wat de rol is van de Rooms-Katholieke Kerk in Limburg en Brabant, dan weet je ook wel, dan kun je heel snel zien wat er gelogen is en wat er waar is van die verhalen. En je kan de waarheid opsporen door de propaganda heen. Het is hier net als in de Sovjet-Unie, je moet gewoon tussen de regels doorlezen. Overigens, voor mensen in het noorden van Nederland wil ik even duidelijk aangeven dat de mensen hier in Brabant en Limburg niet vrijwillig katholiek zijn. Mijn lerares op de lagere school in het eerste jaar, die controleerde elke week mijn ouders. Elke week werd daar, vroeg zij van wat voor kleur de priester aan had tijdens de papenmis, zodat zij kon controleren of wij of onze familie naar de kerk was geweest. Met andere woorden, mensen, gezinnen hier in Brabant en Limburg, die weigeren de heidense papenmis te bezoeken, ja, die worden actief vervolgd en actief gecontroleerd. Ja? Die worden gecontroleerd of ze wel naar de papenmis gaan. Dat is natuurlijk commercieel, want er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Want je moet even kijken, als daar 300 mensen in die bankjes zitten, die gooien allemaal een muntje in de schaaltje, sommigen een briefje om stoer te doen. En dat is toch belastingvrije inkomsten, ja, zwart geld. Ik kan het gewoon zwart geld noemen, want ja, nou, het is hier zo ontzettend corrupt. als je kijkt van de jaarlijkse subsidies van enkele miljoenen naar de Sint-Janskathedraal, terwijl daar helemaal niks gedaan wordt aan de gebouw. Ik bedoel, de Sint-Janskathedraal staat in de stijgers. Ik heb er nog nooit een bouwvakker op die stijgers gezien. Ze zetten expres de Sint-Janskathedraal in de stijgers om elk jaar subsidies te gaan mogen vragen bij de gemeente Den Bosch. Nou, die geven dan miljoenen subsidies, dus dan weet je wel wie er hier in de gemeenteraad zit. Dat is de CDA. Oh, CDA. Even voor alle duidelijkheid. Adolf Hitler is aan de macht gekomen dankzij de Christendemocraten. Die heet, in Duitsland heette ze toen de Zentrumpartij in de jaren 30. De jaren 20, jaren 30. En die is door de invloed van de... duidelijk uitgelegd door Edmund Paris. Edmund Paris is een Franse auteur. Ik ken alleen de Engelse versies van zijn boeken. Die zijn vertaald ook naar het Engels. Zijn te vinden op internet. En daarin heeft hij de gronden van de geheime agenda van wat hier Tweede Wereldoorlog wordt genoemd uitgelegd. En Adolf Hitler is aan de macht gekomen door de Christendemocraten. En onlangs is er een interview geweest met graaf Vivaldi van Venetië en Rome. En die heeft toen verteld, ik weet niet of je Edmund Paris heeft gelezen, maar die heeft toen verteld dat Benito Mussolini aan de macht is gekomen in Italië dankzij de invloed van de Christendemocraten. Nou, is het zo dat de Christendemocraten, voor zo lang als ik hier al rondloop in Nederland, de grootste of in ieder geval de machtigste partij zijn. Ja. De reden daarvoor is dat, wil ik even waarschuwen, dat ja, de katholieken stemmen erop. Dat is de Partij van de Katholieken, het is voortgekomen uit de KVP. Maar die katholieken stemmen daar niet vrijwillig op. Dat is, hoe moet je dat noemen? Vervalsing van de verkiezingen, hoe heet dat ook weer? Het is in ieder geval zo. Mijn oma, dat is ook een papiste, die heeft tegen mij verteld dat... Toen bestond nog de KVP, dat werd tegen de verkiezingstijd, dan die preken van die papenmissen, waar die mensen die katholiek worden genoemd verplicht heen gaan. Dan vertellen die priesters, die dus ja, alles met politiek te maken hebben, dat de leden van die parochies allemaal CDA moeten stemmen, ofwel KVP. Ja? Dus die macht van het CDA heeft geen bal met democratie te maken. Maar die katholieken, die moeten KVP stemmen, anders gaan ze naar het vage vuur. Oh, ga je naar het vage vuur? Ja, dan ga je naar het vage vuur. Ja? Moet je even goed luisteren, jullie wonen niet in een democratie. Nee, jullie wonen in een totalitaire staat. Die hier vanuit een geheime agenda, vanuit geheime kamers geleid wordt. Ja, achterkamertjes politiek, ja... Nou ja, als ik de corruptie is hier overal heel duidelijk te zien. Ik bedoel, als je hier bijvoorbeeld. Ik woon hier vlakbij een kerkje met een parochie. En ja, wat toevallig zeg. Er staat de psychiatrische. Naast de parochiehuis, ja, waar de priester woont. De priester die heeft een kerkje, die heeft daar zijn woning. Daarnaast zien we een. Psychiatrische inrichting staan, of een gedeelte van de psychiatrische inrichting, want er stikt hier van de psychiatrische inrichting in de stad, want er zijn honderden manieren om mensen op te ruimen die niet katholiek zijn, wat natuurlijk na spionage ontdekt wordt. Nou, het is altijd leuk om die spionage te slimmen of zijn, maar dat is leven in Brabant. Het enige wat wij hier in Brabant doen is geintjes maken over de ellende en kijken of ze die spionage kunnen saboteren, zodat we het de katholieken moeilijker maken als dat ze het nou al hebben. Met andere woorden, ik ben helemaal niet boos op mijn ouders. Integendeel, ik vind het hartstikke leuk dat mijn ouders zo'n brave katholieken zijn. Zodat ik precies kan uitleggen aan de rest van Nederland dat brave katholieken zo'n beetje de gevaarlijkste lieden zijn die er zijn. En dat ze eigenlijk volgens mij alleen maar te bekeren zijn met behulp van bovenaf. Katholicisme is geen religie. Katholicisme is een politiek systeem voor slavernij, wat hier ingesteld is sinds de Romeinen Jezus Christus hebben vermoord. Ja. Ik bedoel, jullie weten ook dat de Romeinen verloren op de lange termijn van Jezus Christus. Toen de leerlingen van Jezus Christus doodgefolterd werden in de circussen in Rome. Toen ging het Romeinse Rijk, wat ze dan noemen, uiteenvallen. De enigste manier om de macht van de Hippocraten nog te redden, het was door een vorm van iets wat lijkt op christendom te beginnen, genaamd katholicisme. Met keizer Constantijn, dat werd tijdens het eerste Vaticaans Concilie, dat is ongeveer 400 jaar na nul. Keizer Constantijn het katholicisme begonnen met het eerste Ecumenisch Concilie. Nou, is dit woord, de naam van het eerste Ecumenisch Concilie, erg belangrijk. Ecumenisch. Ja, ik zal het nog even herhalen. Ecumenisch. Met andere woorden, een kerk die zegt van, hoe weet je, een protestantse kerk en we zijn ecumenisch. Ecumenisch. Dat betekent dus dat zij meedoen met het eerste Vaticaans Concilie, dat het dus gewoon katholieken zijn, want dat is gewoon exact dezelfde truc als dat ze 1600 jaar geleden hebben gebruikt. En moderne protestanten die zich gereformeerd, hervormd, vanzinnig, rechtzinnig, wat ik wil allemaal, wat rare namen ze hebben. Ik kan ook nog wat achtergronden aan vertellen die jullie misschien niet weten van die zaken. Maar dat die op zondag, de hypocratie gaan lopen uitdagen. Want sorry hoor, ja, jullie hebben misschien zoiets van, joh, dan moet je respect voor hebben voor de ecumenen. Voor de ecumenen. Ja, sorry hoor, maar dat is, ja, moet je respect voor hebben. Ja, want ze zijn gewapend. Ze hebben de politiek in handen. Ze werken met een geheime agenda. Ze sturen politieagenten op je af. Best wel veel. Ja. Terwijl die politieagenten niet eens begrijpen wat ze komen doen. En als ik die politieagenten probeer uit te leggen wat ze komen doen, dan rennen ze weg, want ze hebben het veel te druk, want ze moeten werken. Ja? Compleet, ik begrijp niet wat er met die mannen aan de hand is. Ja, ik zo van, ja, ergens. Ja, goed, ik ga ook niet vertellen wat mijn agenda is. Zeker niet als ik het hierover heb, want ik kijk wel uit. Kijk, het is zo van, zolang ik elke politieagent nog te slim af ben, denk ik van, nou, dat laat ik mooi. Op het moment dat mensen hier gaan begrijpen wat speelt, dan denk ik dat er wel meer mensen wakker worden. En dat ze wel weten van, die werken voor Hertog Alfa. Juist. Als je politieagent tegenkomt, ik ga vaak in het Duits praten. Dat scheelt veel. Dan gaan ze meestal lachen en zo. Want ja, dan worden ze een beetje nerveus. Want dan worden ze zich op heterdaad betrapt. Als je in het Duits gaat praten, dat is natuurlijk nonsens. Want fascisme heeft niks met Duitsland te maken. Integendeel. En ook nationaal socialisme heeft niks met Duitsland te maken. Wel met Oostenrijk overigens. En Beieren. Maar niet met Bayern. Zo nou wil. Oh ja, leuk nummer. We moeten even kijken of ik die nog heb.
Als je ziet wat ik af en toe in de brievenbus krijg, dus aan bedreigingen en zo, daar word je niet vrolijk van. En de Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van, ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd. En dat moet stoppen.
Want het is... Ja. Nou.
Weertaarten, kom maar op.
Nu ga je pinnen.